luistert naar Radio Onda Italiana op Radio Salto Amsterdam. Radio Onda Italiana op maandagavond en woensdagavond van 8 tot 9. Radio Onda Italiana, la radio che avvicina. Radio Onda Italiana presenteert Voice of the Town, een programma van Silvia Terribili. Actualiteit en informatie op Radio Salto Amsterdam, dinsdagavond van 20 tot 21 uur. Voice of the Town. Goedenavond, beste luisteraars, en hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana. Dit is Voice of the Town. En dit is het allereerste programma voor dit nieuw jaar van Radio Onda Italiana. Dit is Voice of the Town, actualiteit, informatie, politiek, economie, milieu, klimaat. Dit zijn de onderwerpen die wij dit jaar weer zullen behandelen. En er is natuurlijk ook ruimte voor theater, 1 keer per maand. Dan hebben wij een hoorspel in het Italiaans, samen met Christina, Incursioni Teatrali. We hebben iedere maandagavond het programma van Sebastiano Gentile en Stefano Bocconi, muziek, live muziek. En we hebben natuurlijk Francesco met zijn interviews. Die gaan meestal over actuele thema's en wetenschap. En uiteraard Tatiana met haar stories. Maar vanavond actualiteit en nieuws. En ik wil graag beginnen met de presentatie van de film Adults in the Room. Dat is een film die gaat over een echt en waar gebeurd verhaal. Dat is dus het boek van Yanis, geschreven door Yanis Varoufakis, voormalig minister van Financiën van Griekenland. Hij heeft gedraaid als minister vanaf januari 2015 tot en met juni 2015. Toen met een dramatische gebeurtenis eigenlijk, ja, het Griekse volk had gestemd tegen het tekenen van een memorandum of understanding met de trojka. Maar de toen premier Alexis Tsipras heeft toch besloten om mee te gaan met de trojka en dus alles te volgen zoals de trojka het had gezegd. Heel een hele zware bezuinigingsprogramma getroffen Griekenland nog verder geholpen heeft in de problemen. Ja, ze zeggen dat het nu beter gaat, maar austerity en bezuinigingen in een land in een zware crisis zit, die bankrupt is, dat is onmogelijk. En dit gebeurt in het Europa van nu. Er is een film uitgekomen uit het boek van Yanis Varoufakis. Het is een waar gebeurd verhaal. Heel veel is opgenomen door Yanis Varoufakis zelf tijdens die heftige 6 maanden van ministerschap. Zijn deelname aan die Eurogroup en de deelname van Tsipras aan die summits. Dat is een beeld dat eigenlijk, het is niet zo. Dit Europa willen we niet. We willen een democratisch Europa en niet dit wat verteld wordt. Uit dat boek, uit het dagboek van Yanis Varoufakis, is een film uitgekomen van Costa Gavras. Costa Gavras was niet de uitvinder van de politieke thriller, maar met het doorslaande succes van Z van 1969, gevolgd door een reeks meesterwerken, Laveu van 1970, État de siège van 1972, Section Speciaal 1975, maakte hij het genre zich echt eigen, op een manier die niemand eerder of later ooit voor elkaar heeft gekregen. Het geheim van het succes van Gavras is zijn vermogen om een verhaal te vertellen met smaak en lef, met niets overbodigs, als een uitstekend stuk genadeloze fictie. Net als de door hem uitgekozen vijanden, verliest hij zich niet in subtiliteiten of aardigheden. Adels in de Room laat zien dat Gavras, nu 86 jaar oud, nog altijd een opruier is. De held in deze kammerspiel-thriller met verrassend theatrale accenten is Yanis Varoufakis, de spraakmakende Griekse minister van Financiën. Dienstbereidheid om langzaam een economisch verstandig compromis te sluiten wordt tegengewerkt door zijn tegenstanders, voornamelijk Wolfgang Schäuble, Jeroen Dijsselbloem en Christine Lagarde. De film Adult in the Room wordt vertoond in het kader van het International Film Festival Rotterdam. Die speelt vanaf 22 januari tot en met 2 februari in Rotterdam in verschillende theaters. En de vertoningen vinden plaats op maandag 27 januari om 15:30 in Cinerama 1. Woensdag 29 januari om 19:30 s'avonds in Cinerama 5. En bij deze voorstelling is er ook een Q&A. En op donderdag 30 januari vanaf 19:45 tot 20:55 in Pathé 6. En hier is er ook een Q&A. We gaan luisteren naar Pixlax. Dat is een Griekse band. En dit nummer heet Yati. En Yati betekent waarom? Pixlax.
Πώς αλλάξαμε, δες τη ζωή που ξεγράψαμε. Με μια ματιά, με μια κινήση απλή, ο εγωισμός σου πάντα αυτός οδηγεί. Γιατί,
Jati, waarom? Adults in the Room, een film die gaat over een dagboek van die 6 maanden ministerschap van Yannis Varoufakis. En het is het verhaal van zijn ervaringen en aanvaringen met de Trojka en met de Eurogroep. Het beeld wat eruit komt uit dat boek is dat dit Europa niet mooi is. Het is niet democratisch. De beslissingen van een gekozen regering worden totaal genegeerd. Varoufakis probeert op alle mogelijke manieren om mee te doen aan de beslissingen rond zijn land. Dus er is een memorandum of understanding met allerlei voorwaarden en met allerlei hervormingen die opgelegd worden op Griekenland. Het is weliswaar een failliet land, maar zo kan je als je in een unie zit, als je dat unie noemt, je kan niet een failliet land op deze manier behandelen. Zijn voorstellen worden totaal genegeerd. Wat daar gebeurt is, het is niet fijn. Het is niet een voorbeeld van hoe wij Europa zouden zien de beslissingen op dit niveau. Europa is niet alleen de Trojka, de instituties, de ECB, de Europese Centrale Bank en het IMF, Internationale Monetaire Fonds. Het gaat niet alleen om die financiën. Het gaat om veel meer. Het gaat om het lot van 500 miljoen Europeanen en een land die in de problemen zit, die kan je niet zo behandelen. Dus het is een heel triest verhaal eigenlijk, wat Varoufakis vertelt. Het is heel mooi, wordt heel mooi gefilmd. Het is natuurlijk een film, dus het is wat anders dan een boek. Ik heb een boek gelezen, het is een heel spannend boek. Het beeld wat je krijgt, het is niet mooi. en het is een waar gebeurd verhaal, dus... Helaas is het zo. Maar de film die Costa Gavras ervan gemaakt heeft, is heel mooi verfilmd. Er zitten natuurlijk rollen van bekende personages. Ja, denk maar aan Christine Lagarde, Mario Draghi, maar ook Jeroen Dijsselbloem, die niet schittert voor sympathie in deze film. Ja, je moet het natuurlijk gaan zien. Het wordt gepresenteerd bij de belangrijkste filmfestival in Rotterdam. Het begint op 27 januari. Een van de interessante dingen die in het boek staat, wat Varoufakis vertelt, hij heeft veel... hij is bevriend met bekende economen, vooral uit de Verenigde Staten, maar ook uit Engeland. En toevallig zijn het allemaal liberalen, dus niet Keynesianen zoals zij. Een tip die jij krijgt van Larry Summers, een vooraanstaande econoom uit de Verenigde Staten, dat is iets wat Summers aan Varoufakis vraagt. Ongeveer in april, toen al die problemen zich al voorgedaan hadden en Varoufakis zag dat er praktisch geen kansen waren. Dus al zijn voorstellen werden genegeerd en die Memorandum of Understanding moest getekend worden, klaar. Want andere mogelijkheden zijn er niet. De andere mogelijkheid was gewoon Grexit. Maar Varoufakis was tegen de Grexit. Anders dan Tsipras. En dat blijkt ook die tegenstelling binnen de ziel van Syriza blijkt ook uit het boek. Dus veel linkse mensen van de linkse stroming die waren meer voor in een Grexit. Terwijl Varoufakis koste wat kost binnen de eurozone zou willen blijven. Maar wat Summers tegen Varoufakis zegt, hij vertelt dat er twee soorten politici zijn. Er zijn de insiders en de outsiders. De insiders, en hij vraagt aan hem, wat wil je zijn? Wat zou je willen worden? Een insider of een outsider? Het voordeel van de outsider is dat je natuurlijk altijd trouw kan blijven aan je belofte, aan je volk, dat je openlijk en transparant bent. Maar een nadeel is dat je dan uitgesloten wordt van informatie. Dus je krijgt informatie niet van insiders. Insiders gaan beslissingen nemen. Insiders gaan elkaar nooit tegenspreken. En ze vertellen voornamelijk geen relevante informatie aan die outsiders. Dus als outsider dan ben je altijd gedoemd om buiten het spel te staan. Dan word je altijd geïsoleerd. Terwijl de insiders samenspelen en niets naar buiten laten brengen wat ze niet van tevoren met elkaar afgesproken hebben. En vooral relevante informatie niet doorspelen. Maar ja, Varoufakis zei tegen antwoorden aan Summers dat hij in principe een insider zou willen worden als dat tegen redelijke compromissen zou gaan. Want ja, zijn ideaal en zijn missie stond voorop. En natuurlijk, ja, dat is niet de beste beslissing als je mee wilt tellen bij zo'n eurogroep en bij zo'n eurosummit. Dan blijf je altijd een outsider en dan word je geïsoleerd. En kijk wat is gebeurd met Griekenland in de zomer van 2015. Maar ik zou in ieder geval deze film kunnen adviseren. Het is een heel mooi film, het is heel poëtisch. Costa Gavras heeft aan het einde is er een soort ballet, een choreografie. En het idee is dat je laat zien hoe Tsipras eigenlijk omgepraat wordt. En hij wordt een beetje betoverd door Merkel. En op het laatste dan gaat hij opgeven en hij gaat de strijd opgeven. En uiteindelijk gaat hij gewoon ja zeggen en die verschrikkelijke memorandum of understanding tekenen. Wat Griekenland in een schuldengevangenis zal houden voor een aantal jaren. Zeer lang, want dat is onmogelijk om te groeien als je in zo'n situatie zit. Dan kan je praktisch niet meer groeien. Maar de film is mooi, is poëtisch, is indrukwekkend. De acteurs zijn heel mooi en knap, zou ik zeggen. En het is mooi gefilmd en moeite waard om te zien. We gaan luisteren naar een andere Griekse nummer. Dat is Pixlax Ipalies Agapes Pane Sto Paraviso.
Ξέρω πως δεν το διάλεξα. Άγωνη πλήξη μιας ζωής δίχως έρωτα ξέρει μιας μου τεράς, της πόλης μου θηρίο. Μη με φοβάσαι. Αλλοπαρμένη έκφραση, η τύχη σου θυμίζω. Τον πρώτο σου έρωτα. Πιο πολύ αδιάφορα και μη σε λυγίζω. Όπου και να είσαι. Σε σκοτεινά δρομάκια οι σκιές γλιστράνε. Επικίνδυνα. Στα ηλεκτρισμένα ξενυχτάδικα οι γυναίκες πίσω κρύβονται. Πίσω απ' τη λύθη. Στα κολλασμένα παζάρια της λοφόρου οι αστυνόμοι. Οι πλούσιοι επαρχιώτες μηχανόβοι. Μάσκες ακάλυπτες μικρές στο γύρο του θάνατου. Τρέμω παίζουν τον άγγελο ή τον δαίμονα. Στις άκρες των δάχτυλων του. Παλιές αγάπες μη μιλάς. Στα πιο μεγάλα θέλω κάνω πίσω. Δεν άντεξα μαζί και χάθηκα μακριά. Κρυφτήκαν στις πηγές χαμένα παράδεισο. Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς. Στα πιο μεγάλα θέλω κάνω πίσω. Δεν άντεξα μαζί και χάθηκα μακριά. Κρυφτήκαν στις πηγές. Τι αξίζει, πονάει κι είναι δύσκολο. Για να μην υποφέρεις, φύγε μακριά μου. Κρύψω από μένα. Δεν ξέρω αν φεύγεις τώρα για το λίγο μου. Εάν αυτό που νιώθω ήταν πολύ, πολύ για σένα, πολύ για σένα. Τις παλιές αγάπες που μη μιλάς. Στα πιο μεγάλα θέλω κάνω πίσω. Δεν άντεξα μαζί. Κρυφτήκαν στις πηγές, χαμένο παράδεισο. Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς. Στα πιο μεγάλα θέλω κάπου πίσω. Δεν άντεξαν μαζί και χάθηκαν μακριά. Κρυφτήκαν στις πηγές, χαμένο παράδεισο.
Οι παλιές αγάπης. Op zaterdag 25 januari 2020 zal er in Amsterdam een Global Protest Day zijn. tegen 5G, 5G. De demonstratie begint op de Dam in Amsterdam. Het start om 1 uur. Meer informatie krijg je bij 5Gprotesten.nl. Op 25 januari is er een wereldwijde 5G-protest. Maart georganiseerd door Stralingsbewust Amsterdam. En deze manifestatie wordt gesponsord door Milieudefensie en een aantal andere organisaties. De uitrol van de vijfde generatie van telecommunicatie moet tegengehouden worden. De potentiële gevaren voor mens en milieu moeten eerst volledig zijn onderzocht door onafhankelijke wetenschappers. En tot nu toe slaan deze wetenschappers alarm. De feiten over straling. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat straling schadelijk is, luidt telkens het mantra van media en politiek. Alles valt keurig binnen de limieten. Maar wat als dit nu niet waar is? Er zijn 245 wetenschappers die oproepen tot een moratorium op 5G. Er is een overvloed aan wetenschappelijk bewijs dat straling schadelijk is voor mens en milieu. Wat keurig is samengevat in het Bio-initiatief rapport. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft straling geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend. De Raad van Europa heeft aangedrongen op maatregelen om blootstelling te verminderen. Maar wat doet politiek en industrie? Die rollen een netwerk uit dat op alle fronten nog erger is dan alle voorgaande netwerken. Bij elkaar. De wachtkamer van de huisartsen zit vol met mensen met vage of vreemde klachten. Slecht slapen, duizeligheid of concentratiestoornissen zijn hier een voorbeeld van. Er is ook een toename van kanker, depressie, burn-out, Alzheimer, diabetes, ADHD en autisme. Een sluitende verklaring heeft de overheid niet voor de stijging van deze ziekte. Om het hele 5G-netwerk van stroom te voorzien, hebben wij nog maar stoomcentrales nodig. Meer stoomcentrales nodig. En dus nog meer verbranding van fossiele brandstoffen en nog meer uitstoot van CO2. 5G en de Internet of Things. Zelfrijdende auto's. Communicerende huishoudelijke apparaten, zoals een ijskast die u vertelt dat de melk op is. Zit u daar werkelijk op te wachten? Als het aan de overheid en de industrie ligt, wel. Het betekent echter niet alleen dat de straling binnen en buiten uw huis gevaarlijk toeneemt, maar ook dat hackers en de overheid u overal kunnen volgen en nog meer van u weten dan Google en Facebook bij elkaar. Nederland kan leren van Zwitserland. In Zwitserland plaatst men afgelopen zondag al in 54 steden 5G-zendmasten. Het gevolg was dat de burgers massaal last kregen van allerlei ziekteverschijnselen. De demonstratie tegen 5G vindt plaats in Amsterdam op 25 januari en het start op de Dam om 1 uur, 13 uur. Zaterdag 25 januari. Ga nu luisteren naar Olafur Arnalds. En dit is Only the Wind. Van Olafur Arnalds. En dit was Olafur Arnalds in Only the Winds. U luistert naar Voice of the Town, dit is Radio Salto Amsterdam. Iedere woensdagavond en maandagavond vanaf 8 tot 9. Informatie en actualiteit. We hadden het over 5G en de demonstratie op zaterdag 25 januari. Het probleem met 5G is dat het gebruikt radiofrequenties en elektromagnetische velden en millimetergolven. Het probleem is dat dit niet geëxperimenteerd is. We weten niet precies wat de effecten op de gezondheid kunnen zijn. En het gaat ook over accumulatie. Want we leven nu al in elektromagnetische velden. Door al die mobiele telefoons, door al die zendmasten, magnetronovens, smart meters en allerlei smart devices die radiofrequenties uitzetten. Dus wij zijn daarin ondergedompeld. En er zijn heel veel studies, epidemiologische studies, dat is een enorme literatuur, die gaat over de biologische effecten. Dus niet alleen de verwarmende effecten van microgolven, maar ook biologische effecten op cellen. Er zijn studies op het gedrag van cellen die blootgesteld worden aan zeer lage doses elektromagnetische velden voor een langere periode. De gevolgen zijn er wel. Alleen 5G is nog niet uitgerold. En er zijn geen echte epidemiologische studies over de effecten geweest. Dus wij kunnen niet zeggen wat de effecten daarvan zullen zijn. Maar we kennen wel het voorzorgprincipe. Dat is een principe van de Europese Unie. Je kan niet zomaar een technologie introduceren als het niet bewezen is dat het onschadelijk is. En dit is bij 5G totaal niet gebeurd. We gaan nu luisteren naar een getuigenis van Sharon Goldberg. Zij is een epidemioloog en ze getuigt hier in het kader van een hoorzitting van een hearing in Michigan in de Verenigde Staten. En ze heeft het over de effecten op levende wezens van elektromagnetische golven.
Dr. Goldberg, please come forward. We look forward to your testimony in opposition to the legislation. You have 5 minutes, ma'am. Please proceed.
Committee members, thank you very much for the opportunity to speak. I'm Sharon Goldberg. I'm an internal medicine physician. I've practiced medicine for 21 years, and my background is mostly academic, internal medicine, hospital-based, clinical research, and medical education. I am going to skip many of the things I wanted to say because I didn't realize it was only 5 minutes. Wireless radiation has biological effects, period. This is no longer a subject for debate when you look at PubMed and the peer-reviewed literature. These effects are seen in all life forms, plants, animals, insects, microbes. In humans, we have clear evidence of cancer now. There is no question. We have evidence of DNA damage, cardiomyopathy, which is the precursor of congestive heart failure, neuropsychiatric effects. So 5G is not a conversation about whether or not these biological effects exist. They clearly do. 5G is a conversation about unsustainable healthcare expenditures. Why do I say this? We've been sitting on the evidence for EMR and chronic disease for decades. And now we are seeing all these epidemics appearing. So diabetes is the first epidemic. I think most of you know the statistics. They're very scary. 1 in 3 American children will become diabetic in their lifetime, and if they're Hispanic females, the number is 1 in 2. Okay. So what does this have to do with wireless radiation? Wireless radiation and other electromagnetic fields, such as magnetic fields and dirty electricity, have been clearly associated with elevated blood sugar and diabetes. That is what the peer-reviewed literature says. It is not opinion. The closer you live to a cell tower, the higher your blood glucose. That is based on hemoglobin A1C measurements. So the idea with small cells of putting the cells closer to people's homes and bedrooms, scientifically, is very dangerous. And from an economic perspective, it's dangerous. And you may not know this. I was shocked to find this out. But the way you create a model of diabetes in rats in the lab is by exposing them to 2.4 gigahertz. And this is not for long-term exposure. I don't have time to talk about the costs, but the huge problem with diabetes really is chronic kidney disease. End-stage renal disease, the worst complication of diabetes, leads to hemodialysis. Hemodialysis is an automatic qualification for Medicare. And if you don't qualify for Medicare, we still have to dialyze the patient. And the state ends up paying in many different instances. So renal failure is 1% of Medicare, but it takes up 7% of all Medicare expenditures. I don't have time to talk about this anymore, but once again, the other epidemics that clearly link from the science with electromagnetic radiation are related to mental health. And this is straight from PubMed. This isn't my opinion. This is science.
Dr. Goldberg, okay? For those of us who aren't physicians, what is PubMed?
I'm sorry. It's just it's our National Library of Medicine. This is where you would go. This is just the peer-reviewed literature. So we have three epidemics that clearly, they're essentially one epidemic. We have deterioration of mental health in the United States. And if you look really at the science, what does it show? And these epidemics are our suicide epidemic, epidemics in violent, so shootings, and the opioid epidemic. And I don't have 5 minutes is not the time to talk about this. This is in the peer-reviewed literature. I have a file to submit for the record. But these are facts. These are things that have just been glossed over by the wireless industry. And I really don't have time to talk about them in 5 minutes. I wish I did. But we need to examine our epidemics in the context of our EMF exposures. What does that mean? That means that the CDC tracking these epidemics we need to start measuring how much radiation are people being exposed to. And before we roll out 5G, and this means there are four kinds of electromagnetic fields that we know are harmful to human health. So radio frequency radiation, magnetic fields, dirty electricity, and electric fields. Okay, our exposure, any given person, and all humans are affected by EMFs. Our given exposure has nothing to do with the research that my colleagues are going to cite with the National Toxicology Program. That is an assessment of the risk of one cell phone in the near field, okay? What is our exposure? In a day, it's not one cell phone. It's cell phones, it's multiple wireless networks, it's smart meters, it's cell towers. It's this sandwich, and it all adds up. And this is a serious problem for occupational health, public safety, and personal safety. And I feel that it's irresponsible to be even talking about the Internet of Things and rolling out a new untested technology when we're not even measuring what are our current exposures from the current networks.
Doctor, appreciate your testimony. Would you again provide us with your credentials? You said at the beginning.
Yes, I'm an MD. I'm board certified in internal medicine. I've been assistant professor at different medical schools, mostly in New York, most recently the University of Miami. And I got interested in electromagnetic fields after my administrator at the University of Miami gave me a new iPhone. I used it for 20 minutes on speaker, and my finger was burning at the end of the call. So that was years ago. I started reading about the science and connecting with other scientists. And really, my expertise, I've taken care of a lot of patients with chronic disease. So when I talk about diabetes and, for instance, heart failure, that, you know, the National Toxicology Program shows clear evidence of cardiomyopathy in that study. In other words, that's a precursor to congestive heart failure. And I want to just read one thing, if you'll allow me. This is from the United States Renal Data System, Healthcare Expenditures for Persons with Chronic Kidney Disease. So over half of the 2015 Medicare spending for beneficiaries age 65 and older was for those who had diagnoses of CKD, diabetes mellitus, or heart failure. All three of these conditions, when you look as an independent scientist, not someone who's funded by wireless, all of those three conditions are linked. So diabetes and heart failure are linked with EMF exposures. There, it's very clear.
Sharon Goldberg, zij is een medical doctor en haar getuigenis ging bij een hearing in de Michigan, in de Verenigde Staten, State of Michigan, ging over de effecten van radiofrequenties, elektromagnetische velden. Zij vertelde dat er zo'n uitgebreide literatuur is over deze effecten op levende wezens. En het gaat niet alleen om één bron, maar het gaat om een accumulatie van verschillende bronnen. Dus niet alleen mobiele telefoons, maar ook magnetronovens, ook vuile elektriciteitsnetwerken, ook zendmasten. Dus het gaat om die accumulatie van al deze bronnen. Er zijn heel veel epidemiologische bewijzen, studies op cellen, peer-reviewed, dus erkend. In de PubMed, dat is de wetenschappelijke literatuur, herkend door de overheid. En ze bracht heel veel voorbeelden daarvan. Het punt is dat er geen echte epidemiologische studies nog gedaan zijn die kunnen bewijzen dat elektromagnetische golven op de duur bij lage dosissen onschadelijk zijn. Dus we hebben het principe van voorzorgprincipe en die moeten we sowieso hanteren, want het gaat om de gezondheid. Wij kunnen geen risico's nemen wat dat betreft. We kunnen mensen niet zomaar blootstellen aan radiofrequenties waarvan de onschadelijkheid niet bewezen is. Dit was Radio Onda Italiana. Dit was Voice of the Town. En ik zou zeggen hartelijk dank voor jullie aandacht en graag tot de volgende keer. U luisterde naar Voice of the Town, een programma van Silvia Terribili. Op dinsdagavond van 21 tot 22 uur. Op Radio Salto Staats FM. Dank u voor uw aandacht en tot de volgende keer.